Vanavond gaan we een stukje verder met de tweede Thessalonicense brief. We hebben het gehad over de komst van de antichrist. Johannes zegt in zijn brieven dat de geest van de antichrist aanwezig is al in deze wereld en alles in gereedheid brengt voor de uiteindelijke komst ook van de antichrist. We hebben gezien dat voordat deze dag des Heren aanbreekt, zoals dat in vers 2 en 3 staat, dan staat er in vers 3, laat niemand u misleiden op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen. En we hebben toen gezien dat dat woord apostasia, dat betekent eerst moet het vertrek komen. En dat staat ook aan het einde van vers 7, dat de antichrist pas kan komen totdat hij verwijderd is. En die hij of die het, we hebben gezien, dat is aan de ene kant een macht die de antichrist tegenhoudt. Dat staat in vers 6, gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Dus de komst van de antichrist wordt weerhouden door iets. We hebben gezegd, ja, dat moet een macht zijn die sterker is dan de duivel. En we hebben gezien dat dat niets anders is dan de gemeente van Jezus Christus. De poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. De gemeente van Jezus Christus is de enige macht, kracht die de komst van de antichrist kan weerhouden. En aan het einde van vers 7 staat, totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt. En de enige die de kracht van Satan kan weerhouden, dat is de Heer Jezus zelf. Die woont in de gemeente, of de Heilige Geest zelf. Hij die in ons woont is sterker dan die in de wereld is. Dus het is de gemeente en daarin wonend de Heilige Geest, Christus zelf, die op dit moment de antichrist, de openbaring van de antichrist, nog tegenhoudt. Dat kan niet anders. Je ziet dat ook in de geschiedenis van Abraham, die voorbeden doet voor Sodom. En dan vraagt Abraham, als er nou 50 rechtvaardigen zijn, zult u dan die stad veroordelen? Nee, als er nog 50 zijn, dan wordt het oordeel uitgesteld. En dan gaat Abraham door tot, zijn er dan, als er nog maar 10 zijn, en dan gaat hij zelfs nog verder door. Maar zolang er nog een groepje christenen of gelovigen overbleef in Sodom, kon God met zijn oordeel niet komen. En het is heel wonderlijk te zien dat vanaf het moment dat Lot uit Sodom kwam, toen kwam het oordeel. Als de gemeente geëvacueerd wordt, en we hebben gezien dat woordje, we worden weggevoerd, hè? En datzelfde woordje staat, de vogelen des hemels die roven het zaad weg, je wordt als het ware weggegrist van de aarde. En we hebben gezien dat Paulus tussen de mensen, tussen de vijanden weggehaald werd. Hè? Daar wordt 3 keer hetzelfde woord gebruikt. En dat is dus de opname van de gemeente. We hebben ook gezien dat er maar heel weinig kerken en woorddienaren zijn die nog maar geloven in de opname van de gemeente. Terwijl de opname van de gemeente juist de blijde boodschap is voor de gemeente. En dat het niet zomaar een uitvinding is van bijvoorbeeld Johannes de Heer, of een uitvinding is van de vergadering van gelovigen, maar dat de opname van de gemeente wordt zelfs al beschreven door een van de eerste theologen, Augustinus. Zelfs Augustinus heeft in zijn geschriften al geschreven over de opname van de gemeente. Dus het is niet iets nieuws. Irenaeus schreef er al over. Kerkvaders uit de 3e eeuw schreven over dat moment dat de gelovigen van deze wereld weggenomen worden. Dus het is niet een uitvinding van de laatste eeuwen. Wij gaan met elkaar lezen vanaf vers 5 van 2 Thessalonicenzen 2. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? Gij weet thans wel wat hem weerhoudt, tot hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. En dat is eigenlijk wat Johannes zei, de geest van de antichrist is er al. Die bereidt het allemaal voor. Is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is of vertrokken is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij behoren God te allen tijden om u te danken, door de Heere, geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. En hij, onze Heer Jezus Christus en God onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, troosten uw harten en maken ze sterk in alle goed werk en woord. Tot zover dit stukje uit 2 Thessalonicenzen 2. We hebben gezien dat Satan, ja, je hebt de draak, Satan, en dat is heel interessant als je dat in Openbaring 12 en 13 ziet, dan heb je drie beesten als het ware die zich openbaren. In Openbaring 12 vind je de draak. De draak die vijandschap heeft met het zaad van de vrouw, met Christus, met Israël en met de gemeente. En die draak, staat er, die geeft zijn macht aan het beest wat uit de zee komt. En dat beest wat uit de zee komt, ook met 10 horens, ook met 7 koppen, lijkt daarin precies op de draak. Die heeft ook 7 koppen en ook 10 horens. Ja? Dus de draak, Satan, en de antichrist, die lijken op elkaar. Zoals God en de Jezus op elkaar lijken. Want Jezus zegt, wie mij ziet, ziet de Vader. Dat is een afspiegeling van Satan. Zoals Jezus een afspiegeling is van God. Hij krijgt dus de kracht, de macht van de draak. En dan staat er, en hij spreekt door het beest wat uit de aarde komt. Want iets verderop staat er, komt ook een beest uit de aarde. En dat beest uit de aarde zorgt ervoor dat alle mensen het beest uit de zee gaan aanbidden. De geest van God is gekomen om ons te leiden tot aanbidding van de Jezus. Hij zal de Jezus verheerlijken. Zoals de valse profeet zal komen, het beest uit de aarde, die de mensen zal verleiden om de antichrist te gaan aanbidden. Dus je hebt, wat ik wel eens meer gezegd heb, je hebt een goddelijke drie-eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar je hebt ook een satanische drie-eenheid. Satan, de antichrist en de valse profeet. En deze drie, die werken samen in de eindtijd en ook heel erg zichtbaar. Nou, dan staat er dat hij zal komen, de antichrist. En dan staat in vers 9, als hij komt, dan staat er, daarentegen is diens komst naar de werking van Satan. De Jezus zei, zonder de Vader kan ik niets doen. En de antichrist zal zonder de draak, zonder de Satan ook niets kunnen doen. Er staat in de Bijbel in Openbaring 13, en de Satan gaf hem alle macht over deze wereld. Wat Satan ooit aan de Heer Jezus aangeboden heeft, toen hij hem al de koninkrijken liet zien, toen zei Satan tegen Jezus, als je nou voor mij knielt, zal ik het je allemaal geven. Nou, dat deed Jezus dus niet, maar straks zal er iemand komen die wel knielt voor Satan. En aan hem zal de Satan de koninkrijken geven. Dus voordat de Heer Jezus koning wordt over deze wereld, zal er eerst iemand anders koning worden over deze wereld. We hebben eerst een andere heerser over deze wereld, en dat is de antichrist. En de Bijbel zegt ook heel duidelijk dat de tijden van Noach terug zullen komen. Het zal zijn als in de dagen van Noach, en ik heb u dat wel eens verteld, in Genesis 6 staat, en de aarde was vol geweldenarij. In het Grieks wordt daar het woordje terrorisme gebruikt. En misschien weet u ook wel wat voor geweldenarij in het Hebreeuws staat. Het Hebreeuwse woordje voor geweldenarij, de aarde was vol met gamas. Gamas, dat is het Hebreeuwse woord voor geweld. Nou, dat is de grote vijand van Israël vandaag. Ja? Dus aan de ene kant terrorisme, aan de andere kant geweld, gamas. En ja, wij leven daar vandaag middenin in zo'n enorme warwereld met zoveel onrust. En deze wereld snakt naar een wereldleider. En ik hoef alleen nog maar eventjes de woorden van Churchill te herhalen. Churchill die zei, de mensheid gaat ten onder als er geen wereldleider zal komen. Nou, dat zei Churchill in zijn tijd al. Dus er zal heel binnenkort een wereldleider komen nadat de gemeente van Jezus Christus weggenomen is. Dan komt die wereldleider. Nou, hoe zal hij komen? Dan staat er, naar de werking van Satan, en dan staat er in vers 9, met allerlei krachten, tekenen en wonderen. Nou, het is misschien goed, ik heb het de vorige keer ook heel even genoemd, om dat vers nog even erbij op te slaan uit Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2. Want Satan, die aapt altijd na, hè? Satan doet nooit iets nieuws, maar die... Kijk, als Satan bijvoorbeeld zegt, ja, je moet op je voorhoofd een teken hebben en op je rechterhand, dan komt dat omdat God tegen het Joodse volk al gezegd heeft, je moet een teken op je voorhoofd hebben, op je rechterhand. Hè? De wet op je voorhoofd binden en op je rechterhand. Satan, die aapt alles na van God. Nou, dat zie je hier ook in Handelingen 2, daar staat in vers 22, Handelingen 2 vers 22, mannen van Israël, hoor deze woorden. Jezus de Nazareër, een man u van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonderen en tekenen, die God in jullie midden verricht heeft. Dus God heeft wonderen, krachten, tekenen gebruikt om te laten zien, dit is mijn zoon, dit is mijn dienstknecht, dit is de Messias. En wat doet Satan? Satan gebruikt precies hetzelfde principe. Hij gebruikt ook, wat hier staat, krachten, tekenen en wonderen. Die Satan door deze mens heen werkt. Want we moeten niet vergeten, de antichrist zal gewoon een mens zijn. Niet zomaar een gewone mens, maar het zal een subliem iemand zijn. Het zal misschien een talenknobbel zijn, het zal iemand zijn die heel innemend is, die bij heel veel mensen ingang zal vinden, die in een hele snelle tijd opkomt en waar de wereld achteraan rent. De vredesduif van deze wereld. Degene die de oplossingen brengt over de financiële crisis en de Panama Papers oplost en ik weet niet wat. Kijk, dit is nog maar iets wat eventjes even omhoog duikt, maar er zijn nog veel meer dingen die straks omhoog zullen duiken en die vragen om een krachtdadig iemand die de boel aan gaat pakken. Nou, hier zien we dus heel duidelijk dat de Satan geeft deze persoon uitzonderlijke kracht. En dan kan die ook nog wonderen doen. En het is eigenlijk heel wonderlijk, de antichrist is de mens die God wil zijn. En Jezus was God die mens wilde zijn. De antichrist wordt vergeleken met een vreselijk beest. En de Jezus is een lam. De antichrist spreekt de woorden van de duivel. En Jezus spreekt de woorden van God. En ja, er zijn zoveel tegenstellingen wat betreft de antichrist en de Jezus. Hij zal komen en Satan zal hem aanwijzen als de wonderman. Degene die tekenen en wonderen kan doen. En weet u, dat is juist zo verleidelijk in deze tijd. Dat de kerken, dat gelovige mensen steeds meer gericht zijn op tekenen en wonderen. Dat is niet alleen binnen de evangelische gemeente. Ook binnen de Rooms-Katholieke Kerk is men de laatste tijd heel erg gericht op tekenen en wonderen. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En het lijkt erop dat het ervaren, het pragmatisme, het moet werken, het woord van God steeds verder aan de kant schuift. Het gaat niet meer om het geloven in het woord van God, maar het gaat meer om het geloven in de tekenen en wonderen. Je moet iets kunnen zien. God moet zich bewijzen. Nou, en dat zie je in heel veel gemeenten vandaag. Heel veel gelovigen die daar zich aan overgeven. En hoe vaak je niet hoort dat mensen zeggen, ja, maar het is echt gebeurd. Het is een echt wonder waar we hiermee te maken hebben. Het is echt gebeurd dat deze persoon genezen is. Of dat deze persoon met zijn ledematen wat langer werd. Of dat een dove wel kon horen. Maar broeders en zusters, ook al is het een echt wonder, dan is er dan maar net de vraag, wie heeft dat wonder verricht? Waar komt die kracht vandaan? En we moeten niet vergeten dat Satan ook grote wonderen kan doen. Zelfs zo staat er, dat hij zelfs vuur uit de hemel kan laten komen. Er staat letterlijk dat hij vuur vanuit de hemel laat komen. Nou, dat deed Elia. He, toen er twee altaren waren. En Elia zei, de God die antwoordt met vuur is de ware God. Nou, dan doen wij dat ook even. Hij laat vuur van de hemel komen. En de mensen zullen de verkeerde Messias gaan aanbidden. Nou, ze zullen verleid worden. De mensen die dan op aarde zullen zijn, die zullen verleid worden. Dat staat in vers 10. Omdat zij, en dan komt er een heel belangrijke zin, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Johannes schrijft heel veel over de waarheid. Johannes schrijft heel veel over de waarheid. En als hij het spreekt over de waarheid, dan heeft hij het of over de Heer Jezus zelf, of hij spreekt over het woord van God. Nou, een vraag die ik u heel persoonlijk wil stellen, heeft u de waarheid lief? En als je de waarheid lief hebt, dan zeg je daarmee van, ik heb het woord van God lief. En als je het woord van God niet lief hebt, als je het woord van God niet kent, ja, dan ben je heel gauw verleid. Dan is het heel makkelijk dat je zomaar omvalt als de een of de ander met een wonder komt of met een teken komt en zeg je, oké, dat is het dan. De verleiding wordt zo groot als je het woord van God niet kent. Het woord van God wil ons bewaren juist voor verleiding. En dan staat er, ze worden verleid, verlokkende ongerechtigheid voor hen die, en dan staat er, verloren gaan. Er zijn mensen die verloren gaan. Wil God dat? Nee. Het staat in 2 Petrus 3, vers 9, God wil niet dat er iemand verloren gaat. Dus God wil dat niet, maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel omdat mensen de waarheid aan de kant schuiven. Dat mensen het woord van God niet lief hebben. En natuurlijk ook de waarheid die Jezus niet lief hebben. Die Jezus zegt, wie is het die mij lief heeft? En hij zegt, als je mijn woorden lief hebt, dan ben je degene die mij lief hebt. Dus de liefde voor het woord van God is ook de liefde voor de Heer Jezus. In 1 Korinthe 1 vers 18 wordt ook gesproken over mensen die verloren gaan. In 1 Korinthe 1 vers 18 daar staat, In 1 Korinthe 1 vers 18 daar staat, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Wat een tegenstelling, hè? Zij die verloren gaan, ja, die hebben helemaal niks met de Bijbel. Die hebben helemaal niks met de Bijbel en het spreekt hen ook niet aan. En ze zijn druk met allerlei andere dingen bezig. Maar hen die behouden worden, ja, voor hen is dat woord van God een kracht Gods. Een iets wat je lief hebt. Dus hier wordt dus heel duidelijk gesproken over mensen die verloren gaan omdat ze de waarheid niet lief gehad hebben. En dan komt dat stukje in vers 11. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat ze de leugen geloven, omdat allen worden geoordeeld. Er wordt een leugengeest over deze wereld gebracht. Toen de Heilige Geest over deze wereld kwam, toen zei de Jezus, de geest der waarheid. De werking van Gods geest is de geest der waarheid. Maar als de geest weggenomen is, ja, dan is er ruimte voor de geest van de leugen. En dan zal er een leugengeest over deze wereld uitgestort worden. En mensen zullen de leugen gaan geloven. Ze worden echt... weet u, er staat zelfs ook in het boek Openbaring dat als deze dingen gaan gebeuren, dan gaat de afgrond open, dat staat er letterlijk, en vanuit deze afgrond komt allemaal rook. En vanuit die rook komen allemaal vreemde wezens, die de mensen zullen pijnigen, die over deze aarde zullen gaan. En ik heb al eens gezegd, mensen, dit is een demonische uitstorting. Over een poosje gaan we het hebben over de uitstorting van de Heilige Geest. Die kwam van boven. Maar als Satan komt, dan komt er een uitstorting van demonische machten uit de afgrond. En deze leugengeesten zullen de mensen bedriegen. Zelfs zo, dat is heel gek dat de mensen zo gepijnigd worden. En zo zelfs de dood zoeken staat er en niet zullen vinden. En ondanks dat alles staat er, bekeren ze zich niet en lasteren ze God. Dan denk je van, ja, dan is toch wel het moment gekomen dat je God de eer moet geven. Maar ze doen het niet. Omdat die leugengeest zo hardnekkig is. Het lijkt een beetje op wat er gebeurde met Farao. Farao heeft de wonderen en tekenen gezien. En dan staat er verschillende keren, ik meen tot 5 keer, dan staat er, maar Farao verhardde zijn hart. En dan lees je op een gegeven moment bij de volgende plaag dat God zijn hart verhardde. Toen kon hij niet meer. Toen nam een leugengeest bezit van Farao. Er was er op een gegeven moment een drempel over gegaan. Toen kon hij niet meer. En daar waarschuwt de Hebreeënbrief ook voor, van pas op dat je niet verhard wordt. Dat je niet verhard wordt, hè? Nou, hier zien we dus die leugengeest, die neemt deze mensen mee in de leugen. En toen de vorige keer heb ik daar nog iets over gezet, over deze leugengeest. Satan is begonnen als een leugenaar in de Hof van Eden. Toen heeft hij de mens al bedrogen. Toen zei hij van, als je van deze boom eet, dan word je als God. Dan word je als God. En wat God gezegd heeft, dat is helemaal niet waar. Daar heb je de leugengeest. En hij is de vader van de leugen, hè? Daar heeft hij met een leugen de mens bedrogen, de mens in zonde geleid. En weet je wat nou zo gemeen is, hè? Als Satan de mens aan het twijfelen gebracht heeft en hij ziet dat Eva naar de vrucht kijkt, hè? Weet je, dan lees je van Satan helemaal niks meer. Dan is Satan ineens verdwenen. Dan denkt Satan, oké, het is gelukt. Dan is Satan weg. Toen het fout ging met de mens, was Satan er niet meer. Eva kon niet meer tegen Satan zeggen, joh, wat hebben we nou, hè? Hij was er niet meer. Satan is zo'n glupperige leugenaar. En de tweede keer, heb ik verteld, ja, dat was toen Jezus opgestaan was. Toen werd er ook een leugen verspreid. Dat zijn discipelen hebben weggehaald. En de derde keer, dat is nu deze leugen dat mensen de antichrist zullen gaan geloven. Een grote leugengeest. En het is zelfs zo, broeders en zusters, dat ook het volk van Israël, het Joodse volk, wat dan op aarde nog zal zijn, de Heer Jezus zegt, straks komt er iemand in zijn eigen naam. En die zullen jullie wel aanvaarden als Messias. En dan gaat het gebeuren dat het Joodse volk de verkeerde Messias gaat aanvaarden. Ze denken, en dat zou misschien een aanwijzing kunnen zijn dat de antichrist of direct uit Israël komt, of Joodse wortels heeft. Maar, want ze weten, de Messias moet uit Israël komen. Maar dus dat geeft ons misschien wel een klein beetje een aanwijzing in welke richting je moet gaan denken. Maar het zal een antichrist zijn die dan zich voordoet als de Messias. En Israël zal zeggen, oké, dit is dan de Messias. En ze zullen misschien zeggen, dit is dan de zoon van David. Het is zelfs zo dat, wat hier ook staat, dat er een tempel gebouwd zal worden. En daar staat letterlijk in vers 4, hij zet zich in de tempel Gods. Ook in Openbaring 11 wordt gesproken over deze tempel. Als er dan twee getuigen zullen zijn die onder het volk van Israël zullen werken. Een tempel. En dat zou erop kunnen wijzen dat er binnenkort ook in Jeruzalem een tempel gebouwd zal worden. Waar de antichrist zich zal manifesteren als de Messias. Maar dan, als dat gebeurt en als de mensen hem aanbidden en door een leugengeest, als het ware op een verkeerd been gezet wordt. Nou, dan staat er zo prachtig in vers 8. Laten we even kijken nog naar vers 8. Dan zal de wetteloze zich openbaren. En dan komt het. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond. En machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Hij zal hem doden door de adem van zijn mond. De adem van zijn mond, er staat in de Bijbel dat er Jezus een tweesnijdend zwaard komt er uit zijn mond. Het woord van God brengt of leven, of het veroordeelt ons. Het brengt de dood. Het woord van God is levenbrengend of het is het oordeel wat over ons komt. Het is de adem van zijn mond. En er staat in de Openbaring dat als de Heer Jezus zal verschijnen, hier wordt het woordje epifanie gebruikt, dat betekent letterlijk in het licht zal treden. Als Jezus in het licht zal treden, als hij zichtbaar zal worden. Nou, en dan zal hij de antichrist en de valse profeet beide werpen in de poel des vuurs. Dat staat in Openbaring hoofdstuk 14. Hij zal ze werpen in de poel des vuurs. En zij zijn de poel des vuurs. En dan staat het, die brandt tot in alle eeuwigheden. Dus zij zijn ook de allereerste die in de poel des vuurs terechtkomen. Want de ongelovigen die nu sterven, die gaan nog niet naar de hel. Wanneer gaan ze pas naar de hel? Na het laatste oordeel. Als ze voor de grote witte troon geweest zijn en dan op grond van de werken voor eeuwig veroordeeld worden, dan zullen ze ook in de poel des vuurs geworpen worden. Tot in alle eeuwigheden. Nou, dat zijn dingen waar je eigenlijk liever niet over na wilt denken, hè? Het is toch vreselijk? Mensen die verloren gaan. En pas aan het einde van het vrederijk, ook bij dat laatste oordeel, dan zien we dat Satan overwonnen wordt. Kijk, de antichrist en de valse profeet worden bij de komst van Jezus op aarde voor het vrederijk in de poel des vuurs geworpen. Satan, die wordt er in de afgrond opgeborgen, 1000 jaar lang. En na het vrederijk wordt Satan nog even losgelaten om de volkeren opnieuw te verleiden. En dan zal Satan in de poel des vuurs geworpen worden. Dan zijn ze er met z'n drieën. En na het oordeel zullen ook alle ongelovigen in de poel des vuurs komen. Dus een ongelovige die nu sterft, komt niet in de hel, maar in het dodenrijk. En vanuit het dodenrijk zullen ze straks voor de troon van God verschijnen. En dan komen ze pas in het uiteindelijke oordeel. Zodat, zoals een christen die nu sterft, ook nog niet in het vaderhuis komt met zijn vele woningen. Daar gaan we pas naartoe, naar de opname van de gemeente. Dan brengt de Jezus ons in het vaderhuis. Waar gaan we nu naartoe? Naar het paradijs. Het paradijs, wat wel heel vlak bij het vaderhuis. Kijk, dat zijn allemaal menselijke voorstellingen, hè? Maar ja, in het paradijs waar de Jezus is, de hof misschien wel om het vaderhuis heen. We zijn heel dicht bij de Jezus, maar nog niet bij onze eindbestemming. Dat komt straks. En daarom is ook ja, de situatie waarin wij als christenen komen na ons sterven een tijdelijke situatie, totdat we verheerlijkt met de Heer Jezus daar bij hem zullen zijn. Dat is hetgeen wat Paulus hier aan de mensen hier in Thessalonica duidelijk wil maken. Dat heeft hij hen geleerd en hij heeft gezegd dan ook zo, dat staat zo mooi in dat 15e vers, zo dan, broeders, zo op deze manier, sta vast en houd u aan de overleveringen die u door ons, het zijn mondeling, het zijn schriftelijk, geleerd zijn. Nou, wij hebben ook deze overleveringen. Natuurlijk hebben we de overleveringen vanuit de Bijbel, het woord van God. Maar er zijn ook heel wat broeders geweest die ons gediend hebben met het woord. Al jaren. En de Bijbel zegt dan ook heel duidelijk, en houd deze voorgangers in gedachtenis. Houd ze in gedachtenis en laat je niet zomaar afleiden. Zouden deze voorgangers het allemaal verkeerd gezegd hebben? Zouden die het helemaal verkeerd bij, omdat we nieuwe ideeën gekomen zijn? Zoals mensen soms wel eens zeggen tegenwoordig, ja, dat is voortschrijdend inzicht. Ik weet het nu een beetje anders. Nee mensen, blijf maar gewoon bij dat wat we geleerd hebben. En vooral in deze tijd, houd vast wat je hebt, opdat niemand uw kroon roven. Heeft niks te maken met starheid. Maar het heeft wel te maken met hou vast wat je hebt. Goed, nou tot zover deze avond. Ja, Gerard. Als de Heilige Geest weggenomen wordt en de gemeente wordt weggenomen, kunnen er dan nog wel mensen tot geloof komen, omdat de gemeente er niet meer is en de Heilige Geest er niet meer is. Ja. Weet je, de Heilige Geest die zal dan nog wel werkzaam zijn op aarde. Je zou kunnen zeggen dat is net zoals in het Oude Testament. In Johannes 7, daar zegt de Jezus, wie dorst heeft er komen tot mij. En dan staat er, dit zei hij van de Heilige Geest die tot geloof, hen die tot geloof komen ontvangen zouden. En dan staat er, want de geest was er nog niet. Denk je van, ja, de geest was er nog niet. We lezen al over de Heilige Geest in Genesis 1 vers 1. De geest zweefde over de wateren. En we lezen van David, de geest die kwam over hem. In het Oude Testament werkte de Heilige Geest op deze wereld, maar woonde nog niet in de mensen. Maar hij werkte wel onder de mensen. En zo zal het dan weer zijn als de Heilige Geest weggenomen is van deze aarde. Dan woont hij niet meer op deze aarde, maar hij kan nog wel werken op deze aarde. Ja? Hij kan nog wel mensen aanraken. En dat betekent ook dat er nog een schare tot geloof zal komen vanuit die grote verdrukking. Maar het kan dan wel zo zijn dat mensen aangeraakt worden door de Heilige Geest, tot geloof komen in Jezus. Maar dan wordt de druk en de vijandschap van de antichrist zo groot, dat ze zeggen, ja nee, dit hou ik niet vol. En dan toch nog verloren gaan. Want dan staat er in de Bijbel, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Dus ja, dan kun je wel aangeraakt worden, maar omdat de Heilige Geest niet meer in je woont, dan kan het net zo gebeuren als met Saul. De Geest kwam over hem en de Geest die week weer van hem. Hè? Dus op een Oud-Testamentse manier is de Heilige Geest nog wel aanwezig, maar hij woont niet meer hier op deze aarde. Ja? Ja.
Hoe je dat doet. Kun je mensen die stand houden in de strijd. En eigenlijk de dood onder het kruis die schade.
Ja. Het zal een lang grote schade zijn.
Ja. Ja, weet je, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die, die misschien toch gaan nadenken van, hey, er zijn een heleboel christenen weg. En er zullen misschien toch wel heel wat gaan nadenken en... Misschien zou dat ook een reden kunnen zijn dat mensen zich bekeren. Maar we hebben het natuurlijk te maken met die leugengeest. En die ondanks alles wat er gebeurt, dat ze dan toch zeggen, nee, we doen het niet.
Maar ja.
Ja, die 144.000 Joden, dat is een verhaal apart, hè? Dat zijn de eerstelingen van het Joodse volk die tot geloof komt, hè? En dan heb je eigenlijk net zoals in het land Gozen, de straffen en de oordelen kwamen niet bij het land Gozen. En ook deze 144.000 Joden, die zullen geen last krijgen van al die plagen. Zij worden daar op de een of andere manier door God bewaard. Daarin. Dat staat niet in de Bijbel, maar het zou heel goed kunnen dat deze 144.000 Joden, die tot geloof gekomen zijn, van de Heer zullen gaan getuigen. Want er staat direct achter, na dit stukje, en ik zag een grote schare die niet meer kon tellen. Dus dat zou wel eens een keer de vrucht kunnen zijn van deze 144.000 Joden. Ja, dat zou kunnen. Ja. Goed, tot zover deze inleiding.